Goedemorgen luisteraars, we zijn regionaal hier op de 105.9 familieradio Saturnus Maldegem. Met satelliet van nu tot 11 uur, waar we het gaan hebben over de gemeenteraadsbespreking van afgelopen woensdag. Dus te zeggen, de gemeenteraad van afgelopen woensdag. En de bespreking krijg je van nu tot 11 uur. Daartoe hebben we al een paar gasten hier in onze studio, we verwachten er zo dadelijk nog een paar meer. Maar zoals u van ons gewoon bent, hebben we ook wat gemeentelijke berichten en een beknopte activiteitenkalender. Beknopt, je krijgt die berichten ook in de week te horen tussen de programma's door. Eerst even zeggen dat alle gemeentelijke diensten gesloten zullen zijn op 11, 12, 13 en 15 november. Hou daar dus rekening mee. Dat geldt ook voor de dienstverlening op zaterdag. De dienstbevolking en burgerlijke stand is normaliter open op zaterdag voormiddag, maar dat zal dus niet het geval zijn op 12 november. Er is enkel geen huisvulpgaling op donderdag 11 november, de andere dagen dus wel. En ben je aan de snoei in de tuin, hou er dan rekening mee dat het containerpark ook een aantal dagen zal gesloten zijn, namelijk op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 november. Dat wordt dus weer file de dagen nadien. Dan is er ook nog een berichtje van de sportdienst. Die is, zoals u ongetwijfeld al weet, gevestigd in de gebouwen van ons Sint-Anna-zwembad, Laatscheen de Hitselaan. En men meldt hier dat die sportdienst open is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voormiddag. Dus iedere werkdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur, maar bovendien ook in de namiddag van 14 tot 17 uur. Dan even kijken in het boekje van ons cultureel centrum De Hoge Pad. Dat leert ons dat er toneel wordt opgevoerd door het Adegemse Volkstheater, het bekende stuk De Paradijsvogels, dat is al aan de gang, die voorstellingen. Je kunt er wel nog heen, excuseer, op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 november, telkens om 20 uur, de toegang bedraagt €250. Op donderdag 25 november, in diezelfde Hoge Pad, komt Karel Vingerhoets zijn verhalen uit de 20e eeuw vertellen. De prijs daarvoor in voorverkoop bedraagt €250 en aan de deur betaal je €300. En ook nog van de maand, op 30 november is dat om 14 uur, een seniorennamiddag met de bekende mannen, zeg maar, Mark Dex en Jules Cabas, mensen die nog altijd daar de leeftijd blijkbaar aanspreken. Voorverkoop €100 en aan de deur €150. Dan nog even zeggen dat je nog tot en met 13 november naar Eeklo kunt, naar het cultureel centrum De Herbakker. Daar loopt namelijk nog een tentoonstelling georganiseerd over preventie van borst- en baarmoederhalskanker. De toegang is er gratis en die tentoonstelling is open van maandag tot zaterdag, telkens in de namiddag van 14:30 tot 17:30. Er is ook een mogelijkheid tot geleid bezoek. Daarvoor reserveer je bij mevrouw Marianne de Vriend op telefoonnummer 09-240-3609. Dus 09-240-3609. Ook zeggen dat er weer een Vlaamse zwemweek hier in Maldegem doorgaat. Dat is gepland van 13 tot en met 21 november. Het zou mij te ver leiden om daar echt in detail op in te treden. Maar je kunt een brochure afhalen hier bij het gemeentehuis, heb ik er een aantal zien liggen. En ook in het zwembad zelf zal ze wel te verkrijgen zijn. Dan nog even naar het Davidsfonds. Zij houden een 7e kunst- en hobby-tentoonstelling. Van zaterdag 13 november tot en met 15 november. Met weer een aantal regionale, zeg maar, of plaatselijke kunstenaars. Ik som ze even op. Je hebt apotheker Wilfried Brakke met klederdracht en haardracht. Op Congolese bankbiljetten dan nog. Louis Cullenaren met geschilderde beweging en portretten. Nestor Martens, verbeeldingskunst van hoog niveau, schilderij. Albert de Koning, bekend. En dit keer met reflectie van een Egypte-reis. Annie van Dijnzen van de Eekloosse Academie op haar best met schilderkunst. Frank de Koning, of de Koning met treffende beelden over liefde, dood en bezinning. Rick van der Wallen, een virtuose schilderkunst is dat. Jacques de Meijeren met goudsnijwerk. Meda Transon, een duikvlucht in vele generaties longenvielen staat hier. Danny Savat met beelden scheppen onder andere een pleurant. Mij onbekend. Christel Klaes met zwart-wit fotografie, Stefan van Maldegem met tekeningen en Jeroen van Maldegem, en die zal het hebben over de Godelieve van Gistel ter ere. Dat is allemaal in die 7e kunst- en hobby-tentoonstelling van zaterdag 13 tot en met 15 november. Het gaat door in Kleid in de Sint-Vincentiuskring. En je kunt er geen de zaterdag 13, 11 van 14 tot 18 uur, de zondag 14, 11 in de voormiddag van 10 tot 12 en in de namiddag van 14 tot 21 uur. En ook nog op maandag 15, 11 van 14 tot 20 uur. En dan is nog het uitgestelde aperitiefgesprek met Hugo de Ridder. Dat gaat nu door op zondag 14 november om 10:30 in het auditorium van onze Maldegemse bibliotheek. Je betaalt daarvoor als lid van het Davidsfonds of van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen 120 frank en als niet-lid 150 frank. Studenten die betalen 100 frank. Hugo de Ridder, denk ik, moet ik je niet meer voorstellen, die is wel bekend. Dan ook nog zeggen dat er op vrijdag 19 november een groot Maldegem seniorenfeest doorgaat in zaal De Gilde met koffie en gebak en daarbovenop ook nog een cabaret met Karel de Klerk. En dan nog even naar het Davidsfonds van Adegem, kwaliteit aan de jaren toevoegen met Lucien de Kok, ouder worden, nieuwe stijl. Dat is dus het thema van die voordracht door Lucien de Kok. Het gaat door in een hoog pad op vrijdag 19 november om 20 uur. Je betaalt als Davidsfondslid 120 frank en anders 150 frank. En dan tot slot ook nog zeggen dat op dinsdag 30 november om 20 uur er een bezinningsavond doorgaat rond de adventstijd. Stilte van de dood is het thema. En het is eerwaarde heer Heert Leenknecht die daarvoor instaat. Het gaat door in de polyvalente zaal van de zuster Marie Kolig hier op de markt in Maldegem. De toegang is vrij. Zo, tot zover onze activiteitenkalender, onze gemeentelijke berichten. Even kort muziek en dan gaan we over naar de gemeenteraadsbespreking. Dat was nog even Polanka van onder het stof gehaald door onze technicus John. We gaan praten over de gemeenteraad van afgelopen woensdag 3 november. We hebben daartoe weer een aantal gasten hier in onze praatstudio uitgenodigd, luisteraars. Paul Veerman uiteraard, mijn collega van de geschreven pers, is erbij. Die zal mij weer bijstaan in de vraagstelling. En dan hebben we voor het college van burgemeester en schepen heer Thoreau. En voor AGLF is dat Erwin Goedals. De VLD wordt uitgenodigd, maar is dus niet aanwezig. Ja, Paul, er stond niet zoveel op de dagorde. 16 puntjes maar toch werd het in verhouding daarmee een vrij lange bespreking.
Ja, het is zo dat men in Maldegem weet men nooit, zelfs met een korte dagorde, kan het wel eventjes lang duren. En dat was nu ook het geval, maar ik moet er wel onmiddellijk bij zeggen dat de discussies die gevoerd zijn, denk dat die inderdaad heel wat te zien hadden. In tegenstelling met de andere gemeenten die we al meegemaakt hebben, vond ik dat ze nu wel degelijk zich aan de punten hielden. En dat er inderdaad over concrete zaken toch wel ernstig van gedachten gewisseld werd. Mm-hmm.
Nu Paul, een van jouw stokpaardjes haalt dat regelmatig eens op hier bij de bespreking, is dat de mensen nogal wat rumoerig kunnen zijn, wat over en weer lopen. Maar daar zou binnen afzienbare tijd, zoals dat heet dan, verandering kunnen inkomen, want er is een geluidsinstallatie besteld.
Ja, en meer dan dat. Er komt waarschijnlijk een aanpak, een facelift van het gemeentehuis. Heb ik mij in de wandelgang laten vertellen.
Van buiten of van binnen?
Een beetje van buiten, ook wel van binnen. Dat is wel een beetje overal. Zijn om te beginnen, ze zijn al bezig met schilderwerken in het gemeentehuis zelf. Maar ook, als we kijken naar de ramen die erin zitten, die zitten er alleen van bij het begin. En wie regelmatig tijdens de wintermaanden de raadzaal binnen gaat en de trouwzaal, als het eventjes hard waait, dan kan je op sommige plaatsen toch wel al de winter voelen doorkomen. Dus er moet toch iets aan gebeuren. Men zou daar, voor zover ik weet, dubbel glas in steken, omdat dat dan ook het lawaai van buitenaf afschermt. En ook dat lawaai, niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenin, wil men dat een beetje beperken tijdens de gemeenteraadszittingen. En om iedereen goed verstaanbaar te maken, zou men een geluidsinstallatie installeren. Voor mij zeker geen probleem, dan gaan we inderdaad, zeker de mensen die aan het woord is, goed hoor. Nu valt het wel een keer anders uit, omdat er veel mensen aan het woord zijn die in feite niet echt aan het woord moeten zijn op dat moment. En ik zou voorstellen dan dat men zegt, kijk, men spreekt toch telkens van die fractie en die fractie, dat men dan inderdaad gaat zeggen, kijk, wij geven iedere fractie één micro, ze moeten maar onder elkaar uitmaken wie voor bepaalde punten tussenkomt. En dat men gaat men inderdaad, om te beginnen, de discussie beperken, dan gaat men iedere fractie verplicht naar taakverdeling te doen.
Ja, een beetje systeem van hier eigenlijk, iedere fractie één microfoon.
Ja, dan is het, ja. En dan gaan we inderdaad kunnen zeggen, kijk, die, ik ben in de fractie, die heeft dat punt, wel, die gaat er goed uitwerken. Ik ga er zelfs een voorbeeld van geven, voor ons, en voor mij toch althans, is dat een systeem die ik bij Jagelef al onder een ander terugvind. Bekijk eens de tussenkomst, er gaat altijd één van de twee personen die tussenkomt. Het heeft ook het voordeel voor andere fracties dan, dat ze elkaar niet gaan tegenspreken.
Natuurlijk, met twee mensen afspreken is waarschijnlijk gemakkelijker dan met 20 mensen.
Ja, maar ik zeg, hetgeen Erwin zei tijdens de zitting was ook juist, mochten de raadsleden zich aan de regel houden en het respect opbrengen voor de man die aan het woord is en zelf dan zwijgen, dan zou het nu al een stuk beter zijn.
Goed, dan gaan we even naar een paar puntjes misschien die we als mededeling gaan meegeven. Een oude discussie eigenlijk meteen rond die industriegrond die ter beschikking wordt gesteld van Homhof. Paul, we weten dat de VLD daar, met name Willy Bollet, daar wat problemen mee heeft. Dat hij zegt, ja, eigenlijk draait Maldegem op voor iets waar ook andere gemeenten gaan van profiteren.
Ja, en dat is het stokpaardje van de VLD. Zij krijgen daar als repliek dan denk ik dat de meerderheid het niet begrijpt. Dat is in enkele kwatie dat het er niet komt, dat het in Maldegem wel komt. Dat het dezelfde politieke kleur is die twee verschillende meningen heeft. Maar ik had toch wel een bedenking bij het nu de laatste gemeenteraad, toen men sprak over dat die erfpacht van 30 jaar met de optie tot verlenging en eventueel de optie tot aankoop. De meerderheid liet daaruit schijnen dat men over 30 jaar de beslissing zal nemen of die al dan niet doorgaat. Maar hoe meer informatie ik daarover inwin, hoe meer de stelling groeit dat als men een optieverklaring heeft, dat die inderdaad, als de man die de optie kan lichten, zegt ik licht de optie, dat die inderdaad moet gevolgd worden. En dat men dan als gemeente niet meer kan zeggen, kijk, wij gaan dat niet verkopen, of wij gaan die erfpacht niet verlengen.
Ja, misschien even kort daarover de schepen, meneer Dro. Het is inderdaad zo, en ik dacht dat Benedict de Muit daarover wel een punt had, dat het schepencollege een tijd terug geschermd met het argument, ja, men gaat die grond wel gratis afstaan, maar er gaat een gebouw opgezet worden. En dat gebouw zal een meerwaarde creëren voor die grond en zal na verloop van tijd eigendom worden van het gemeentebestuur. Nu was daar niet zoveel duidelijkheid meer over, dacht ik, de afgelopen woensdag.
Nee, het is zo, u zegt, wij staan de grond gratis af, wij staan de grond niet gratis af, ja. Het blijft de onze. Maar het is zo dat wij ervan overtuigd zijn dat als wij de teksten bekijken, dat wij eigenlijk alles in handen blijven hebben. Ik zie niet in waar er moeilijkheden zouden zijn.
Nochtans, ik heb contact opgenomen met de rechtbank en hebben de vraag gesteld. En die geven mij toch, in eerste instantie, toch het antwoord dat iemand die een optie heeft op iets, dat die optie kan lichten en dat men inderdaad dan, als betrokken partij, men heeft die verklaring, men heeft die verbintenis aangegaan, die staat in het contract dat men dat de gemeente goedgekeurd heeft, dat men inderdaad, als men een optie laat nemen op iets, dat men inderdaad, als de optienemer de optie ligt, dat men inderdaad verplicht is dan van, alle voorwaarden vervuld zijn. En dat is dan gewoon, voor zover ik mij kan herinneren, in de verklaring, is dat te verkopen aan de dagprijs dan van die grond. Als hij aan die voorwaarden voldoet, als men dan zegt, wij gaan het nu houden bij het systeem die het nu is, als het comité, het eerste comité van de aankoop zal zeggen, bijvoorbeeld, kijk, voor die grond moet zoveel betaald worden, als de optie neemt recht goed tegen die prijs, dan ligt die de optie dat de gemeente daar nog weinig verhaal tegen heeft.
Ja, maar u zegt dus, het is aan de prijs van de dag. Dus als wij nu die grond verkopen, zal het ook aan de prijs van de dag zijn. Wij menen dat wij met een doorgangsgebouw te laten oprichten op onze gronden, dat wij daarvoor voor onze streken in ieder geval een goede zaak doen. Misschien nog een keer herhalen, wat wij niet begrijpen van de VLD bijvoorbeeld, dat is dat de voorzitter van de Homhof was de man waar Willy Bollet hier de zitdagen voor verzorgde. Ik begreep het in ieder geval niet goed als Willy op de gemeenteraad de indruk gaf dat wij zogezegd in de zak waren gezet door de mensen van de Homhof. Nee, ik begreep de houding van de VLD zeker niet.
Nee, ik heb het ook niet over de zin of het voordeel of nadeel daarvan. Maar ik vond gewoon, als men inderdaad daar over die optie begon te praten, dat men inderdaad, in tegenstelling met wat men vroeger gezegd had, dat men na die 30 jaar, dat men inderdaad eigenaar zou zijn van de gebouwen die op de grond neergepoot zijn. Dat, voor zover als mijn informatie juist is, dat de optienemer, dat die kan zeggen, kijk, ik licht de optie, en dat de gemeente inderdaad dan er geen verzet mogelijk heeft, dan is het inderdaad toch wel een wijziging denk, van de gang van zaken.
Mm-hmm. Goed, ander punt, ook een beetje eigenaardig, de houding ten opzichte van kerkfabrieken. Paul, we gaan het als mededeling meegeven, lijkt wat te verstrengen door het college. Dat is de afgelopen jaren bij mij weten altijd zonder veel uitleg goedgekeurd of afgekeurd door sommige partijen. Maar nu is het ook van het college uit blijkbaar een strenger optreden ten opzichte van die begrotingen van de kerkfabrieken.
Ja, dat is juist, maar dat is niet de eerste keer hoor.
Nee?
Wij eigenlijk in enige jaren terug hebben wij hetzelfde probleem gekend met Oostwinkel, als ik me niet vergis, met een begroting waarin een bedrag opgenomen was voor de zaal. En toen heeft ook de gemeente Maldegem gezegd, wij zijn wel bereid om ons wettelijk deel van de zaak te betalen, maar die moet dan wel betrekking hebben op gebouwen. Die betrekking hebben we nog niet op de erediensten.
Mm-hmm.
En toen ging het inderdaad over de herstel van de zaal in Noordwijkel. En toen heeft men gezegd, kijk, voor dat bedrag kunnen gaan wij niet akkoord gaan.
Mm-hmm. En concreet nu Schepen, wat houdt dat in als de gemeenteraad ongunstig adviseert? Wat voor gevolg heeft dat dan?
Wij geven dus ongunstig advies voor wat betreft de kerkfabriek van Oostwinkel en ook van Balgroeke. Omdat wij daar ook zaken zien die eigenlijk met de eredienst weinig te maken hebben. Die gefinancierd worden een stuk door onze gemeente. Dat wordt ongunstig doorgestuurd naar de provincie. De vorige keer zijn wij teruggefloten. Dat gevaar zit er nu terug in. Maar wij willen in ieder geval toch een keer een hint geven van waar eindigt en waar begint de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Dus meer een principiële houding eigenlijk.
Ja, als men spreekt over de eredienst, dan moet het gaan over de eredienst en niet over een parochiezaal die in Oostwinkel gebruikt wordt als feestzaaltje.
Mm-hmm. Ja. Ander punt, voor we even gaan pauzeren, de begroting, zeg maar, wijzigingen dan van het OCMW en van de gemeente, dat hangt in dit geval voor een stukje samen, want er werd de afgelopen woensdag Paul gepraat over een probleem dat meer en meer opduikt, ook blijkbaar in Maldegem, namelijk het probleem van asielzoekers, politiek vluchtelingen enzovoort. We hebben daar wat cijfers gehoord die mij toch een beetje verbaasd hebben. Ik heb hier opgeschreven dat er al een 55 dossiers hier in Maldegem behandeld worden en dat het daarmee gaat over een 72-tal mensen die hier in Maldegem eigenlijk steun trekken. Maar daarom niet in Maldegem verblijven. Dat is eigenlijk het probleem.
Ja, dat is inderdaad zo. Maldegem, het OCMW van Maldegem, die heeft wat financiële problemen, kastproblemen noemt men dat dan.
Mm-hmm.
En de grondreden daarvan is, zo werd tijdens de gemeenteraad gesteld, is onder andere de bedragen die moeten uitbetaald worden aan de asielzoekers die aan Maldegem toegewezen worden. Het is nu zo, vroeger zei men, de gemeente die moet zoveel asielzoekers per aantal duizend inwoners moet zoveel opgenomen worden. Nu worden
dat was ooit 1 per 1000, hè?
Ja, nu worden de contingenten toegekend en krijgt Maldegem regelmatig bericht dat zij dus er 1, 2 of meer toegewezen krijgen. En het is zo dat Maldegem dan moet instaan voor de financiële kant van de zaak. Maldegem heeft, zo werd gezegd, 2000 om die asielzoekers ook aan opvang te voorzien, woningen en zo, maar volgens de Girozaar zijn die mensen er vooral in de eerste plaats op uit om hier aan een bestaansminimum te geraken en dan trekken ze terug naar de stad.
Mm-hmm. Dus concreet, Paul, die mensen worden aan Maldegem toegewezen, ze trekken hier een bestaansminimum,
ja,
maar hoeven daarvoor niet in Maldegem te blijven.
Ze hoeven hier niet te blijven. Dat is, het is zo dat Maldegem in feite financieel voor die mensen verantwoordelijk is. Daar komt het op neer. In principe wordt het ook gevraagd dat ze hier in Maldegem zouden. Dat is in feite de normale, zou de normale gang van zaken moeten zijn. Als een asielzoeker aan een stad of een gemeente toegewezen wordt, zou het ergens, volgens de letter toch, normaal zijn dat die in de gemeente waar dat ze bestaansminimum trekken, dat die inderdaad ook daar woonachtig zijn.
Mm-hmm.
En dan, natuurlijk, daar staat zich het probleem, en waar ik wel enig begrip kan voor opbrengen, als men zou zeggen, kijk, wij geven aan de asielzoekers en het bestaansminimum, en wij zorgen ook nog voor gratis woning, dat men dan een beetje in conflict gaat komen met de mensen van eigen bodem die bestaansminimum trekken, en die dus wel een eigen pacht moeten betalen.
Mm-hmm.
En dan is dan, ik vrees dat de politiekers daar een beetje schrik van hebben, omdat ze dan ergens stof gaan doorspelen aan partijen, denk ik, van extreemrechts.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar een beetje voor hen het gevaar in zit.
We gaan even naar meneer Goethals. Erwin, jij was eigenlijk wel pleitbezorger voor het feit dat Maldegem meer huizen ter beschikking zou moeten hebben om de mensen hier tijdelijk opvang te geven. Althans, konden we denk ik een beetje tussen de lijnen horen van de voorzitter Middelzaar dat er eigenlijk misschien wel sprake kon zijn van een opgezet spel, van een soort georganiseerd iets, dat de mensen wel verspreid worden om bestaansminimum te trekken, maar dat ze dan eigenlijk wel al weten waar naartoe.
Wel, dat zal wel zo zijn. Als we over 72, als 72 mensen bij ons toekomen die door de dienst Vreemdelingenzaken uit Brussel naar ons gestuurd worden, dan zullen er daar een heleboel van zijn die voor ze hier binnenkomen al weten op welk adres ze terecht kunnen. En dat ze hier dus gewoon zich komen aanmelden om hun bedrag te kunnen innen. Nu, er zullen er onder die 72 ook ongetwijfeld wel een aantal zijn die door de dienst Vreemdelingenzaken aan ons worden toegewezen, die naar hier komen en die op straat staan. En het gaat dan precies om die mensen. De mensen die aan noodopvang moeten hebben en die bij ons op het OCMW toekomen, die moeten naar onze mening beter gehuisvest, meer kans krijgen om gehuisvest te worden in de eigen gemeente. Zodanig dat ze in afwachting van een definitieve oplossing hier op een menswaardige manier kunnen verblijven. Dat zou bovendien betekenen dat de uitgaven die ons OCMW doet voor de asielzoekers, die krijgt ze terug van de federale overheid.
Maar te laat eigenlijk.
He? Wel, te laat en ook niet alles.
Mm-hmm.
Het hangt ervan af, als ons OCMW erin slaagt om die asielzoekers op het eigen grondgebied te laten verblijven, dan krijgen ze alle gemaakte kosten van de federale overheid terug en dan kost dat ons OCMW niks. Nu, daarvoor moet het OCMW natuurlijk wel voorzien in huisvesting. En het gaat niet, zoals Paul zegt, om gratis huisvesting. Nee, het gaat om huisvesting die asielzoeker op dat moment ook moet betalen van het bestaansminimum dat hij krijgt. Dus op die manier is er geen verschillende behandeling met de eigen inwoners die een bestaansminimum trekken. En dat kan ook absoluut niet de bedoeling zijn. Het gaat hem erom dat we huisvesting aanbieden voor mensen in nood. En dat we die aanbieden, dat menswaardige huisvesting is. En dat we die tegen een menswaardige prijs aanbieden. Want u weet ook dat op de markt voor het ogenblik, dat het heel moeilijk is om tegen een goedkoop tarief een degelijke huisvesting te voorzien. En dat is een taak voor het OCMW en voor de gemeente. Een bijkomend element is dat op die manier ook het kwotum, dus het aantal mensen dat aan ons wordt toegewezen, bedraagt 15 per 5000 asielzoekers die België binnenkomen. Dat kwotum, dat kunnen we laten zakken op het ogenblik dat we erin slagen om meer asielzoekers in de eigen gemeente te huisvesten. Bovendien zorgt dat ervoor dat we geen ghettovorming krijgen in de steden, waar de problemen op die manier nog veel groter worden, en dat we in onze lokale gemeenschap een inspanning doen om mensen die in noodsituaties zitten, en de meeste asielzoekers zijn dat toch wel, dat we die op een menswaardige manier opvangen. En dat was de betekenis van mijn tussenkomst.
Mm-hmm. Ja, Scheven.
Wel, er is dus gesteld van de voorzitter van het OCMW dat dus de mensen die hier toekomen, die krijgen dus altijd de kans. Het huis die nu leeg staat, wordt hen altijd aangeboden, maar men gaat er gewoon niet op in. Dan lijkt het ons toch wel een beetje absurd dat wij bijkomende woongelegenheden moeten zoeken als wij dat. Wij hebben voor de moment twee huizen, denk ik, van het OCMW die daarvoor in aanmerking komen. Als wij zien dat wij met die twee huizen ruim genoeg hebben, waarom zouden wij grotere kosten moeten doen om een bijkomende woonst te zoeken?
Wel, de indruk bestaat dat men er alles aan doet om hier geen mensen te houden. Omwille van het feit dat ik bij een aantal andere OCMW's geïnformeerd heb hoe de situatie daar was. En men heeft daar een beetje hetzelfde beeld als bij ons. Dus men stuurt bijna de mensen terug naar de steden. Nu, er is een gelijkaardige gemeente als de onze, waar het OCMW beschikt over 6 woningen om aan noodopvang te doen. En daarbovenop nog aan 4 woningen die door het OCMW gehuurd worden en dan doorverhuurd aan asielzoekers tegen een behoorlijke prijs en met een menswaardige huisvesting. Dus als dat in een andere gemeente, men zegt daar op dat OCMW, dat is ongeveer wat we nodig hebben om ongeveer hetzelfde kwotum als wij hebben te kunnen verwerken. Dus als in die gemeente dat nodig is en in onze gemeente er 2 huizen voorhanden zijn waarvan er maar 1 bezet is, dan leeft de indruk dat men zowel vanuit het OCMW als vanuit de gemeente er alles aan doet om de mensen het liefst zo snel mogelijk terug naar afzender te sturen. En dat lijkt me niet echt een menswaardige oplossing voor dit probleem.
Als u gelijkaardige gemeente, als u daarmee Deinzen bedoelt, dan...
Dat bedoel ik niet, nee.
Dan zou dat bij mij niet overkomen als een gelijkaardige gemeente.
Maar ik bedoel Deinzen niet. Dus,
Ja, Paul. Als we dan een stukje verder gaan kijken in die zaak, dan heeft dat ook gevolgen. Die extra kosten voor de asielzoekers heeft ook gevolgen voor mensen van ter plaatse. Want door de meerkost die het OCMW moet maken, en door het feit dat ze later dat geld terugkrijgen, zit er ook een probleem voor het OCMW, een kasprobleem, waardoor momenteel meerdere leveranciers niet kunnen betaald worden. Mm-hmm. Dat is ook, die vraag is ook gesteld woensdagavond op de gemeenteraad, en de voorzitter moest inderdaad toegeven dat op dat vlak er momenteel tijdelijk problemen zijn en dat er samen met het overlegcomité naar oplossingen zullen gezocht worden om dat in de toekomst te voorkomen. Mm-hmm. Maar het is ondertussen wel zo dat leveranciers die geleverd hebben en die nog in de nabije toekomst moeten leveren, dat die op hun geld zullen moeten wachten. Hoeveel dat gaat, over hoeveel leveranciers dat gaat en over welk bedrag, dat liet de voorzitter wijselijk in het midden. Er worden inderdaad nogal eigenaardige bedragen genoemd. Maar dat is inderdaad een zaak voor toegeving.
Meneer Goedals, er is woensdagavond ook gezegd dat het een nationaal probleem is dat we hier in Maldegem wellicht niet gaan oplossen. Nu, federaal wordt er meer en meer gepleit, meen ik, voor materiële hulp en het financiële wat weg te laten, om dan wellicht daardoor misbruiken die er nu ongetwijfeld zijn uit de weg te ruimen. Zou dat geen oplossing kunnen zijn, dat men zegt, ja, we gaan materieel tussenkomen en geen bestaansminimum meer geven?
Wel, dat lijkt mij een stap in de goede richting, maar dat is een argument te meer voor het OCMW en de gemeente om al op zoek te gaan naar menswaardige huisvesting in de eigen gemeente. Dus alles wijst in dezelfde richting. Ik heb met mijn tussenkomst alleen maar het signaal willen geven dat men op die manier ten eerste veel geld zou kunnen besparen, want men zou meer terugkrijgen van de federale overheid. Dat men voor die mensen een betere oplossing zou hebben dan ze in een ghetto te steken in een stad. En dat men tegelijkertijd ook voorsprong neemt op de wetgeving die eraan komt. En dat men al voorbereid is op het moment dat men daarmee geconfronteerd gaat worden, dat men al oplossingen in de mouw zitten heeft.
Mm-hmm. Nu kan het ook zijn dat Maldegem niet goed in de markt ligt voor verblijf, in tegenstelling met andere grotere gemeenten misschien?
Dat is zeker. Als ik asielzoeker zou zijn in een land, dan zou ik mij ook in een grote stad trachten te vestigen, omdat daar de mogelijkheden, kwestie van integratiebeleid, bijvoorbeeld het leren van de taal, is veel makkelijker te organiseren als je dat in een stad kunt doen. Kwestie van mobiliteit, die mensen beschikken niet over hun wagen, als je dat vanuit een landelijke gemeente moet doen, dat is allemaal veel moeilijker. Plus het feit dat er ongetwijfeld een aantal nationaliteiten elkaar gaan opzoeken. Als ik in Ouagadougou zou zitten, ik zeg maar iets, dan zou ik ook op zoek gaan naar mensen die Nederlands spreken. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Mm-hmm. En op die manier krijg je natuurlijk concentraties van die mensen. Dus moeten wij er tegelijkertijd voor zorgen dat in onze eigen gemeente ook een integratiepolitiek gevoerd wordt, zodanig dat we dat spreidingsbeleid van de federale overheid kunnen ondersteunen in plaats van het af te toppen.
Mm-hmm. Goed, we gaan even pauzeren. Zo'n 6 over half 11 zijn nog in satelliet hier bij Familie Radio Sauteurs Maldegem bezig met de gemeenteraadsbespreking. Nu Paul, woensdag was 3 november, nog geen 6 december. Dan komt Sinterklaas naar goede gewoonte, traditie. Maar toch werd er al met wat cadeautjes gegooid, had ik de indruk, woensdagavond. Misschien een kleinigheid, maar voor de mensen die het aanbelangt, niet onbelangrijk. Als we het hebben over fotocopies nemen. Er zijn nogal wat gemeentelijke comité's en VZW's die kopies nemen. Nu was dat in praktijk wel al gratis, meen ik. Maar nu wordt dat nog eens officieel bevestigd in een retributiereglement. Maar het enige reglement waarvan ik weet dat het iets opbrengt.
Ja, het is zo dat met dat reglement, denk ik, probeert de gemeente een beetje zichzelf te beschermen. Nu, het is zo dat, ik vind dat een goede zaak, dat adviesraden en raden die nou bij de gemeente aanhangen, die een stuk gemeentelijk werk doen, want dat zo zie ik het toch, dat die ook kunnen gebruik maken van de infrastructuur die de gemeente op het vlak van administratie biedt. Het wil dus zeggen dat de verschillende adviesraden en zo, dat die gebruik moeten kunnen maken, onder meer fotocopieermachine link op de gemeente. Nu is het zo dat men niet goed wist wie er allemaal kopies kwam nemen op de dienstvrije tijd. En daar wil men er toch ergens paal en perk aan stellen. En wil men zeggen, kijk, nu is het nog zo dat enkel die organisaties of adviesraden de kopies mogen maken. Met ook dat men hetgeen wie komt, dat het moet ingeschreven worden in een register, zodat men inderdaad toch enig wat meer toezicht op heeft.
Is dat nu een nieuwe instelling? Want als we de krantjes van de jeugdraad mogen geloven, dan was er ooit sprake van een reglement dat weer zou strikt toegepast worden. En dat zou betekenen dat men 5 frank per kopie en 3 frank vanaf 20 pagina's zou moeten betalen. Met het gevolg dat men hier voorstelt om een eigen fotocopieermachine aan te schaffen door de jeugdraad.
Nee, het is zo, bijvoorbeeld wie aangesloten was bij de jeugdraad, die ging nu in het verleden ook zijn fotocopies gaan nemen. Het is daar dat we paal en perk...
Ah ja, de vereniging aanstelt hem bij.
En wij stellen die prijs daar zo hoog om de mensen te ontmoedigen om bij ons langs te komen. Er zijn zaken genoeg hier in het centrum waar men ook fotocopies kan nemen. Het is duidelijk, wij hebben een lijn willen trekken. Het zijn de adviesraden die voor hun werking fotocopies mogen komen nemen. Maar de verenigingen die aangesloten zijn bij die adviesraden, die kunnen eigenlijk bij ons, ze kunnen nog terecht, maar ze gaan betalen zoals in een andere zaak.
Mm-hmm. Maar goed, al zal ik zeggen dat de gemeente Sinterklaas speelt, dan nam ik misschien een beetje de woorden uit de mond van jouw fractie. Want AGLF heeft daar wat problemen mee.
Wij hebben dat Sinterklaasgegeven vermeld bij
dat komt nog.
Het reglement op de kermiscomité's. Ja. Het probleem hier was waar wij blijven met bedrijfsinterne milieuzorg. Dat betekent dat we in ons eigen bedrijfje, wat de gemeente is toch een bedrijfje, dat we moeten beginnen met daar het voorbeeld te tonen op vlak van milieuzorg. En u weet dat de papierberg al groot genoeg is. We vragen ons dus gewoon symbolisch af, als we al die verschillende comité's bovenop de raden nog gratis laten kopiëren, waar dat naartoe gaat voor wat betreft het aantal kopies en de inkt die daarvoor moet gebruikt worden. En of dat niet een we hebben dit aangegrepen om te zeggen van, stel nu eens paal en perk aan de hoop kopies die wij gebruiken. Je kunt kopiëren tegen de sterren op, maar is het ook zinvol? Op welke manier gaat dat gecontroleerd worden? En zo verder. Dus dat was eigenlijk onze vraag van daar heel wat strikter in te zijn. Door dit nu gratis toe te laten binnen het reglement, denken wij niet dat dat de goede oplossing is.
Mm-hmm. Nu, we gaan het, nu hebben Paul, denk ik, zoals Erwin al aanhaalde, over een tweetal andere reglementen. Een eerste regelt dan de toekenning van toelagen aan kermiscomité's. Nu tracht men daar ook naar een eenvormige regeling te gaan. Dat is een goede zaak, denk ik, want daarover was nogal wat meningsverschil tussen verschillende comité's soms.
Ja, het is zo. Er waren inderdaad grote verschillen en er was voor mij ook terecht kritiek van bepaalde kermiscomitees naar de gemeente toe. En die kritiek is volgens mij ook niet helemaal opgevangen in het nieuwe reglement. De grote kritiek die ik gehoord heb, en die kwam vooral dan van kleinere kermiscomitees, ik neem daarbij Dong en Middelburg, dat zijn de twee, die voor mij toch de laatste jaren enorm actief zijn.
Mm-hmm.
Als wij de kermisprogramma's naast elkaar leggen van de kermiscomitees, dan zie je dat vooral bij die twee kermiscomitees er door de comitees zelf enorm veel initiatieven zelf genomen worden. Dat ze zelf de handen uit de mouwen steken om activiteiten te organiseren. Waar dat daartegenover staan andere kermiscomitees die zich in grote mate toe beperken van het betoelagen van activiteiten die door verenigingen georganiseerd worden. De grootste kritiek werd destijds in Middelburg gespuit op een van de dorpsraden in aanwezigheid van de burgemeester en in Scheven. Dan zei ik, kijk, wij met onze kleine subsidie, wij brengen hier een pak volk op de been. Wij trekken veel volk van buiten de gemeente naar onze kermis tegen een relatief lage prijs, want in Middelburg was het zo 500 frank voor een kaart en je kon eraan alles deelnemen. En als we zien hoe wij beloond worden tegenover grotere kermiscomitees van over grote gemeenten, die zelf weinig of geen initiatief nemen, dan klopt dat ergens niet.
Mm-hmm.
Men vond dat terecht, men zegt, kijk, wij gaan ons reglement veranderen. Wat zie ik nu in de verandering van het reglement? Wel, men heeft inderdaad nu een duidelijke lijn getrokken, maar men baseert zich enkel en alleen op het aantal inwoners. 20.000 frank per inwoners, met een minimum van 30.000 frank, dat is dan voor Middelburg, omdat die dus geen 1.000 inwoners heeft.
Ja, dus met andere woorden, Schepen, geen verhouding meer tussen het geld dat men krijgt en hetgeen men ook organiseert. En met andere woorden, men kan veel geld krijgen, maar weinig organiseren, en andersom ook. Comité's die veel organiseren, zullen dan misschien door het kleine aantal inwoners nog weinig geld krijgen.
Well, we moeten eigenlijk eerst terug naar de oorsprong van onze herziening. Het is zo dat het reglement wat bestond nog opgesteld is in de tijd dat meester de Koning van Donk Schepen van Financiën was. Die heeft dus een hele regeling uitgewerkt, alle wijken ingedeeld en gezien hoeveel inwoners men had en per inwoner equivalent werd zogezegd een subsidie toegekend. Dat is al een hele tijd geleden, we klappen misschien hier van 20 jaar terug, hè. Tot nu toe was daar niks aan veranderd. Wij hebben gezegd, het wordt tijd dat we die bedragen in ieder geval een keer aanpassen.
Maar het systeem blijft wel.
Het systeem blijft eigenlijk wel, maar niets belet om in de toekomst ons reglement nog aan te passen. En zoals bijvoorbeeld in de jeugdraad punten te geven aan een of ander activiteit. Maar ik denk dat dat moeilijk te controleren is ook. Zeker wat de kermissen betreft. In de kermissen schrijft men, in een kermisprogramma schrijft men van alles en nog wat. Het moet niet zijn zoals het vroeger was, dat men bijvoorbeeld de subsidie verdeelde onder de cafés en het was ook kermis. Zo moet het in ieder geval ook niet gebeuren. Maar de bedragen zijn wat opgetrokken en de kleinere wijkkermissen, die zijn denk ik ook wat aangepast en die krijgen bijvoorbeeld 10.000 frank, dat is toch al een bedrag. Vroeger kregen die mensen soms 2.000 frank. Mm-hmm. Dat was eigenlijk om mee te lachen, maar een keer dat je 10.000 frank krijgt, daar kun je toch al iets mee doen, denk ik.
We gaan er meteen het volgende reglement bij nemen, want ik veronderstel goed als dat de kritiek dat eigenlijk een beetje gelijklopend is voor beide reglementen. Nu, dat gaat over de muziekmaatschappijen. Ook daar heeft men getracht om te zoeken naar een oplossing, een soort systeem. En hier gaat men, wat de basistoelage betreft, kijken naar de categorie waarin men speelt.
Ja, dat is inderdaad. Vroeger kregen de muziekmaatschappijen een bepaald bedrag. Hoe dat samengesteld werd, dat bedrag, dat is inderdaad, daar had men ook geen zicht op. En nu heeft men een reglement dat men zegt, kijk, ieder muziekmaatschappij die kan nu al voor zichzelf uitrekenen wat ze voor volgend jaar aan subsidie zal krijgen. Men heeft daar rekening gehouden, eerst welke categorie spelen ze. Tweede is het aantal spelende leden. En het derde is de extra subsidie voor de verplichte opdrachten die jaarlijks moeten uitgevoerd worden. Je kan erin komen dat men daar inderdaad die regeling getroffen heeft. Men sprak van 5 maatschappijen die in aanmerking komen voor subsidie. En ik weet niet, maar ik ben nu aan het kijken of wij dat bij de andere adviesraden ook tegenkomen, dat één vereniging, dat die door het oprichten van een tweede vereniging binnen zijn eigen groep, dat die 2 keer subsidie kan trekken. Ik heb daar 1 voorbeeld gehoord, dat is bij Nood en Vermaak, ik moet een keer kijken of dat bij ADGM ook zo het geval is, dat men zegt, wij hebben een drumband, en dat die een tweede subsidie krijgen, onder dezelfde vlag. En ik ben nu aan het nakijken of dat bij de andere adviesraden ook zo is, dat men 2 of 3 verenigingen onder dezelfde vlag installeert, en dat men dan meerdere keren een subsidie krijgt voor dezelfde vereniging in feite.
Mm-hmm.
Ik ben bij de jeugdraad heb ik al gekeken en daar heb ik er geen enkele gevonden. Nu ben ik verder aan het zoeken bij de andere adviesraad of dat inderdaad daar ook het gebruik is. En ik zou het een beetje eigenaardig vinden, ik steek het niet weg, dat men als men nu zegt voor vereniging A, wij geven een bepaalde subsidie. En dan zeg ik, kijk, bij de vereniging A is er een onderverdeling van dat en dat en die zaken, dat men dan voor ieder apart nog een keer een subsidie gaat toekennen. Dat denk ik dat... Eerlijk gezegd vond ik woensdagavond een beetje eigenaardig. En voordat ik daar verder zal op ingaan, in mijn eigen artikelen dan, wil ik toch hier nog wel wat natrekken.
Mm-hmm. Het is wel zo, denk ik, dat die muziekmaatschappijen, dat die niet meer onder de cultuurraad vallen. Nee. Nu, hè? Die staan los van het systeem daar. Hè?
Maar ik vind wel dat het principe voor iedereen gelijk moet zijn.
Ja.
Als men zegt, ik geef een... Bijvoorbeeld, ik kan u naar de sport toe gaan. Ik geef een subsidie aan SK Maldegem. En men geeft dan nog eens een subsidie aan de jeugd van SK Maldegem. Dan zou ik dat ergens moeilijk hebben.
Mm-hmm.
Want als het daar niet kan, dan vind ik dat het ook op andere vlakken niet kan.
Ja. Meneer Goed, als AGLF heeft het altijd al een beetje moeilijk gehad. Als het gaat over toelagen enzovoort aan verenigingen. Nu concreet wat de kermiscomité's en de muziekmaatschappijen betreft, blijft jullie standpunt in die zin eigenlijk, hè?
Ja, globaal genomen vinden wij dat we toelagen aan verenigingen met financiële middelen, dat we daar eigenlijk een beetje hetzelfde principe zouden moeten toepassen als wat men binnenkort met de asielzoekers gaat doen, namelijk van financiële steun overgaan naar materiële ondersteuning. Op die manier zou er veel minder mogelijk zijn voor de verenigingen om bijvoorbeeld met het kermiscomité, met het geld dat ze van de gemeente krijgen, een restaurantavond te gaan organiseren voor de mensen die in het comité zitten. Ik zeg niet dat ze dat doen, maar door een toelage te geven, laat men die mogelijkheid open.
En dat vind ik jammer, want...
Ik zeg niet dat ze het doen, ik zeg dat niet, maar het kan wel. Ik stel als instantie die geld geeft aan een vereniging, stel ik vast dat men toelaat, dat men die vereniging laat doen met het geld wat men wil. Als we ervan uitgaan van de overheid van we willen een goede kermis hebben en we willen de kermiscomité's ondersteunen op dat vlak, dan zou je dat even goed kunnen doen met materiële middelen die in functie staan van de activiteiten die ze gaan organiseren, waar ze nu soms veel geld moeten voor betalen om die te kunnen huren, dingen laten drukken, weet ik veel wat allemaal. Dus dat is globaal genomen ons standpunt. Nu, we vinden wel dat wat men nu doet, dat dat een stap vooruit is. Dus vroeger werd de toelage met de natte vinger toegewezen. Nu gaat men dat in een reglement gieten. Dus dat is zowel voor de kermiscomité's als voor de muziekmaatschappijen een stap in de goede richting. En dan komt er onderscheid tussen de twee. We stellen vast dat het geld dat men aan de kermiscomité's gaat uitkeren, dat op 2 jaar tijd quasi verdubbelt. Dat komt van 400.000 frank in het jaar 97, gaan we in het jaar 2000 730.000 frank uitgeven aan kermiscomité's. En dat is de laagste schatting die je kunt maken. Het hangt een beetje vanaf hoeveel wijkcomité's er nog aanspraak gaan maken op 10.000 frank. Voor wat de muziekmaatschappijen betreft vinden we het goed dat de toelagen daar niet exponentieel gaan stijgen, zoals bij de kermiscomité's. Maar globaal genomen blijft toch ons uitgangspunt, kunnen we dat niet op langere termijn dan, want je kunt dat ook niet in één stap doen, maar kunnen we dat niet op langere termijn overgaan van financiële steun naar materiële steun.
Mm-hmm. Wordt dat overwogen, schepen, om dat systeem te herzien en... Nee?
Nee, ik denk dat Paul gelijk heeft. Hè. Materiële steun, dat kun je ook misbruiken. Hè. Je kunt je materiële steun ook aan een activiteit spenderen die eigenlijk niet 100% voor de gemeenschap in de wijk zou zijn als je als kermiscomité iets aanvraagt.
hangt er vanaf, hè.
Maar we moeten een beetje rekenen op de eerlijkheid van de mensen natuurlijk, hè. En dat zal altijd zo zijn, hè. Gelijk wat dat gegeeft, hè. Is dat nu financiële steun of materiële steun?
Ja, eigenlijk zou je, om echt concreet te kunnen oordelen, denk ik, een idee moeten hebben van hetgeen zo'n kermis kost. Want alleen, ik geef soms, of denk soms dat luisteraars de indruk zouden kunnen krijgen dat die kermissen op de kap van de gemeente nu georganiseerd worden. Wat eigenlijk niet het geval is. Hè.
Als wij zien de bedragen die naar ons voor feestelijkheden, naar de kermisbesturen worden gegeven. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met Eeklo, dan komen wij hier misschien aan een derde. Ik wil maar zeggen, er zijn gemeenten die nog veel zwaarder subsidiëren. Hè.
Dat we ter beschikking stellen van asielzoekers, is dat ook zo.
Ik vind dat wij een beetje moeten rekenen op de creativiteit van ons kermisbestuur ook.
Ja, maar ik moet zeggen, ik kijk niet zozeer naar gemeenten, maar steden rondom ons, ik kijk vooral in onze eigen gemeente. Als ik dan zie ik ga nu het voorbeeld van Middelburg nemen, wat die mensen met een subsidie van 30.000 frank realiseren.
Dat je vergelijken met Adenham, Pop.
Dat is één, maar er zijn er nog. Als ik dan zie, de vrijdagavond in Middelburg, dus dat ik zie dat die mensen van het kermiscomité zelf inderdaad instaan voor organisaties van feesten, zelf achter dingen, achter een toog gaan staan, zelf de bediening verzorgen.
Tuurlijk.
Dan vind ik dat men op dat vlak zou moeten kunnen zeggen, wij geven subsidie, maar goed, dan wil ik inderdaad de inspanningen die geleverd worden, wil ik inderdaad belonen. Dat vind ik inderdaad, want als je ziet dat je voor 500 frank, vorig jaar heb ik een grote van de kermis meegemaakt, en dat je voor 500 frank op één avond na alle activiteiten kan bijwonen, tot en met een barbecue toe, dan vind ik inderdaad dat zoiets, zo'n initiatief, dat je kan zeggen, kijk, als we daar subsidie aan geven, dan weten we dat ze inderdaad zo goed gebruikt worden. Want die 30.000 frank, dat zijn peanuts tegenover het ganse bedrag dat er niks toe geworden.
Ja. Mm-hmm. Maar Giet, dat is in het reglement, hè, Paul. Giet, dat is in het reglement. Hè.
Ja, goed, voor mij moet dat ook niet van één jaar gebeuren. Maar gewoon zeggen, kijk, op basis van het aantal inwoners, het is een keuze dat je maakt.
Het is al beter dan vroeger.
Ja, zo. Goed. Dan ben ik inderdaad goed. Ook
akkoord. Laten we daarvan uitgaan dan. We hebben niet zoveel tijd meer, maar toch misschien vlug nog even een paar toegevoegde punten opsommen, meneer Goedhans. Want veel meer tijd dan dat zullen we helaas niet hebben. Maar ik veronderstel dat er nog een paar punten zijn die later nog wel aan bod zullen komen. Zo bijvoorbeeld jouw voorstel om bij de jeugdherbergen ecologische natuur, educatieve tuin aan te leggen. Werd doorverwezen naar de werkgroep die daar rond zal worden opgericht of die al bestaat rond jeugdherbergcomité heet dat, dankjewel. Dan wat de speelstraten betreft was er een concrete vraag van de Rubenslei. Dat item is vroeger al aan bod geweest, wordt behandeld met de inwoners op 2 december, heb ik genoteerd. Dan misschien wel nog twee woordjes rond de Heirweg in Donk. De luisteraars zullen zich herinneren dat daar fietssuggestiestroken zouden moeten komen, maar daar schort wat, dat wordt wat uitgesteld door de weersomstandigheden, meneer Goedhals, en dat is wat spijtig eigenlijk. Hè?
Maar ja, vooral omdat we op 6 maart op de commissie openbare werken al de opmerkingen gemaakt hadden in dat verband, en dat het college dan tot 21 juni wacht voor ze die werken toewijst, en dat de aannemer dan natuurlijk eerst in verlof gaat, dat het nadien in september te hard regent, en dat intussen de temperatuur te laag is om de laatste laag rode asfalt daaraan te brengen. We hadden gedacht dat men hier iets sneller uit de startblokken ging schieten, zodanig dat we de fietsstroken tenminste in de winterperiode toch al konden gebruiken. Nu zitten we daar met een hoogteverschil van nog 4 mm, waar de fietser daar moet gaan sukkelen in een suggestiestrook die er geen is. Men had dat een beetje sneller kunnen aanpakken.
Ja, Schepen, men moet daarvoor 15 graden hebben, is gezegd. Hè?
Men moet, het is zo, wat de aanbesteding betreft, ik denk dat het allemaal zeer, zeer vlug is gegaan. Er zijn niet veel projecten die zo vlug gaan. Wat de fietssuggestiestroken betreft, is het zo dat de gevaarlijke toestand eigenlijk is opgelost, doordat er een onderlaag al is aangebracht.
En de belijning... Lang genoeg geduurd, hè?
De belijning is ook al gebeurd. En ik merk het zelf, als ik de heirweg gebruik, dat men automatisch de neiging heeft om de aangeduide weg te volgen. Het is in ieder geval al een grote verbetering. Ja, dat de weersomstandigheden dan wat tegenzitten, daar kunnen wij ook niet aan doen. Het heeft in september, denk ik, 3 weken aan een stuk geregend. Ik kan het weten, ik heb erin gewerkt.
Ja, maar tussen 6 maart en 21 juni, daar zitten toch 3,5 maand tussen.
Ja, maar je zit eerst met uw goedkeuring op de commissie openbare werken. Het is dan dat het pas naar de gemeenteraad kan. De bundel ligt dan klaar voor de aanbesteding. De aanbesteding is juist gebeurd voor het verlof. Dan komt het verlof. Ja, het is september eer men kan beginnen. Hè.
Goed, wordt vervolgd. De tijd gaat ook hier snel. Jammer genoeg, het programma zit erop. Bedankt Geren voor jullie komst. Naar de luisteraars toe, bedankt voor het aanhoren tussen 10 en 11 van hetgeen we hier verteld hebben. Bedankt aan John Westland voor de techniek. En volgende week zondag is er bij Leven en Welzijn een nieuwe satelliet.